Goedenavond, gemeente. Goed om elkaar weer te ontmoeten. Goed om bij elkaar te zijn. Goed om Gods woord te openen. Goed om liederen te zingen. Wat een feest. En dan weten we zeker dat de Heer Jezus in ons midden is. Toch? Ja, hè? Mooi. En prachtige liederen die aansluiten bij de boodschap. Liederen die spreken over dat volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Toen broeder Johannes en ik net in de bovenzaal zaten daar om de diensten op te dragen in gebed. Toen spraken we met elkaar over het feit van dat het zo nodig is dat we als christenen soms weer helemaal teruggaan naar die basis, naar het eenvoudige evangelie. Gewoon terug naar het werk van Christus. En ik kom er steeds meer achter dat ik dat eigenlijk elke dag nodig heb, dat evangelie. Want dat evangelie is niet alleen een kracht Gods op die dag toen je tot behoudenis kwam. Nee, het evangelie is elke dag de kracht van God om staande te blijven en om hem te volgen, hem te dienen. Dus ik wil met jullie heel graag een gedeelte lezen uit de Efezebrief. En wel het eerste gedeelte van de brief. Ik moest net denken toen we zongen. Wat zongen we ook alweer, dat lied van als straks de bazuin klinkt, als de dageraad straks gloort, nou weet ik het weer, en de bazuin wordt gehoord, roept hij mij om te staan aan zijn zij. En toen dacht ik even, zou die mij roepen? Zou die mij roepen? En dan, kan je je een klein beetje voorstellen dat je wel eens zo'n gedachte hebt van, ben ik er ook bij? En toen schoot het zo even door me heen. Ja, daar hoef je niet aan te twijfelen. Je kan er gerust aan twijfelen wanneer, als je ziet op je eigen werk. Ja, dan kan je er gerust aan twijfelen. Maar vanavond zien we op het werk van de Heer Jezus Christus. En als we daarop zien, ja, dan kunnen we vol overgave zingen. Dat straks, als die bazuin klinkt, dat hij ons thuis roept. Mensen, daar zie ik naar uit. Ja, u ook? Geweldig. Nou, en dat moment, dat is bewerkt door de Heer Jezus Christus. En ik geloof in de opname van de gemeente. Dat moment dat we straks hem ontmoeten in de lucht. Ja, want dat moment staat ons te wachten. Daar hoeft niets meer voor vervuld te worden. Dat kan elk moment gebeuren. Vanavond nog wel. En dat moment, dat is bewerkt door het werk van de Heer Jezus Christus toen hij hier op aarde liep. Zo'n 2000 jaar geleden. En toen hij uiteindelijk aan het kruis riep, het is volbracht. Nou, laten we gaan lezen. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God, aan de heiligen en de gelovigen in Christus Jezus, die in Efeze zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft. Omdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden. Door Jezus Christus in zichzelf. Overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade, die hij ons overvloedig geschonken heeft in alle wijsheid en bedachtzaamheid, toen hij ons overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van zijn wil bekend maakte. Om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. In hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij die daartoe voorbestemd waren naar het voornemen van hem die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil. Omdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn, wij die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. In hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt, in hem bent u ook toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die een onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Wat een zinnen zijn dat, hè? En laten we maar heel eerlijk zijn, als je dit zo leest of misschien gehoord hebt, dan denk je, wat heeft die man daar staan te lezen? En dan heb je de neiging om te zeggen, ik moet het nog een keer lezen om het een klein beetje te begrijpen. En neem maar voor mij aan, je moet het daarna nog wel een keer lezen. En daarna nog wel een keer. Want het zijn super lange zinnen. En wij denken in ons achterhoofd, wanneer komt nou eens een keer die punt? Dan kunnen we even ademhalen. Maar Paulus gaat maar door. Het is één grote lofzang over het werk van de Heer Jezus Christus. Nou, we gaan kijken, want om dit goed te begrijpen, dan moet je dit gewoon in stukjes knippen, dit gedeelte. Maar eerst even iets over die Efezebrief. Want die Efezebrief is natuurlijk een prachtige brief. Ik mag wel zeggen, het is eigenlijk wel een van mijn lievelingsbrieven. Want Paulus legt in deze brief zo prachtig uit wat de gemeente is. Aan wie de gemeente toebehoort. Wie ervoor gezorgd heeft dat de gemeente ontstaan kon. En Paulus die gebruikt deze brief om ons te onderwijzen in het werk van Christus, als het gaat om onze redding, om onze verlossing, als het gaat om het tot stand komen van die gemeente, zijn eigendom. Ja, want dat zijn we toch? Ja, we zijn dan wel geen officiële gemeente, maar we behoren toch tot het lichaam van de Heer Jezus wereldwijd met elkaar. Ja, hè? Ja, en weet je wat de Bijbel daarover zegt? Paulus zegt dat zo mooi in Handelingen 20. Hij zegt daar tegen de oudste van Efeze, dat hij de oudste van Efeze, dat die door de Heilige Geest zijn aangesteld om de gemeente te onderwijzen, te leiden, voedsel te geven, om het maar eenvoudig te zeggen. En dan spreekt Paulus het als volgt uit. Ik zeg het nu in mijn eigen woorden, dat die gemeente door God is toegeëigend door het bloed van zijn eigene. Mensen, dat is mooi, hè? Ja, mooi dat het staat. Daar zegt Paulus gewoon van, joh, die gemeente is eigendom geworden van God de Vader door het bloed van de Heer Jezus Christus. Nou, daar hebben we het vanavond met elkaar over. Over dat werk, waardoor wij eigendom geworden zijn van God de Vader. Nou, die Efezebrief, het staat niet in alle grondteksten, de brief aan de Efeziërs. Dus het zou ook zomaar kunnen zijn, de brief aan de Ermelonieten, Ermelo, wat zeggen we hier? Ermeloers misschien? Ja, zoiets, hè? De brief aan de Ermeloers voor vanavond. Een gevangenisbrief. Paulus zit in de gevangenis. En het is natuurlijk ook een liefdesbrief in die zin. Hoe prachtig dat Paulus in dat vijfde hoofdstuk, ja, zegt dat het huwelijk een afspiegeling mag zijn van de relatie die de Heer Jezus Christus met zijn gemeente heeft. Nou, daar kunnen we nog heel wat van leren. Een leerstellig gedeelte, de eerste drie hoofdstukken, en een praktisch gedeelte. Nou, dat laatste gedeelte van de brief komen we vanavond zeker niet aan toe. We gaan eerst eens even kijken van wat leert Paulus ons nou eigenlijk in dat eerste gedeelte. En nogmaals, die eerste drie hoofdstukken zijn eigenlijk leerstellig. Die beschrijven wat we hebben ontvangen in de Heer Jezus Christus, wie we mogen zijn in de Heer Jezus Christus, wat er gebeurd is toen we veranderden van schepsel van God naar kind van God. Dat is een belangrijke verandering. En ik hoop dat iedereen die vanavond hier is kan zeggen, ja, die verandering die heb ik meegemaakt in mijn leven. Ik ben geworden van schepsel van God naar kind van God. En dat is een belangrijk verschil. Een groot verschil. Een verschil met eeuwigheidswaarde. Absoluut. Absoluut. Goed, een van de Bijbelleraren die zei het eens zo, die Efezebrief, dat is eigenlijk een brief die je zo zou kunnen indelen. Ga nou eerst eens even zitten, daarna ga je wandelen en vervolgens ga je stand houden. Ja, zo is het ook. Want dat gedeelte wat we gelezen hebben uit die eerste drie hoofdstukken, daar moet je nou eens even lekker voor gaan zitten. Nou, jullie zitten allemaal lekker, hè? Pak er van mij een paar pepermuntje bij of zo. Ja, jongens, dat is ook voor jullie, hoor. Ik begrijp, jullie zijn 16, 17 jaar, hè, zo'n beetje. 15 misschien, of niet? Ja? Ja, en dan zit je s'avonds in Ermelo in de kerk. En dan staat er een man op het podium die staat enthousiast te spreken over de Efezebrief. En dan denken jullie misschien van, ach man, die Efezebrief, daar ben ik helemaal niet aan toe. Maar ik zou je vertellen, Ik zei, vertel je, ik was 16 jaar toen ik tot de Heer kwam. En daar ben ik dankbaar voor. Want weet je, als je jong bent en je geeft je leven aan de Heer Jezus, dan word je voor een heleboel ellende bewaard. Echt waar. Het was niet altijd makkelijk hoor. Dat geef ik ook eerlijk toe. Maar ik heb er nooit spijt van gehad, joh. En ik ben blij dat jullie hier zijn. Dus even een half uurtje te kiezen bijten. En dan even door het eerste stuk van die Efezebrief heen, hè, met elkaar. Ja, toch? Oké. Nou, goed. Ga eens even lekker zitten. Want dit moet je goed begrijpen, dit gedeelte. Dit moet je goed begrijpen. Want als je dit gedeelte goed begrijpt, dan komt dat tweede gedeelte van die Efezebrief komt eruit. Ja, omdat je beseft wat je hebt ontvangen in de Heer Jezus Christus. Goed, we hebben gelezen dat de Bijbel zegt dat wij hebben gekregen in de Heer Jezus Christus alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten. Nou, dat woordje gewesten, dat staat er niet letterlijk. Dus je zou kunnen zeggen, we hebben alle geestelijke zegen gekregen die behoort bij de hemel. Nou, zegen, het woordje zegenen betekent goed spreken over. En voor vanavond zou ik eigenlijk willen zeggen, als we het hebben over die zegen, zou ik willen zeggen, het is het cadeau, de gift die God de Vader ons geeft in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En wat hoeft die mens nou alleen maar te doen? Die hoeft alleen maar zo te doen en te zeggen, dank u wel. Want je kan het niet verdienen, je kan het niet winnen met een lot, je kan er nog zo je best voor doen, het lukt je niet, het ligt niet aan ons, het is allemaal aan hem. Ik zeg wel eens, alles wat we hebben ontvangen en, wat we, en de blijdschap en de vreugde van het geloof, het is altijd ondanks mij en dankzij hem. Dat is het. Oké, dus geestelijke zegen vanuit de hemel. Nou is er een probleem. Als we het hebben over geestelijke zegen. Want, broeder, mag ik u wat vragen alstublieft? Ja? Jazeker, oké. U bent broeder, Jan, Piet? Nico. Broeder Nico. Broeder Nico, zijn uw zonden vergeven? Ja. Ja? Zeker weten? Laat me dat eens zien. Ja, dat heeft u schoongewassen. Hè? Ja, dat zingen we wel eens. Maar dat kan ik niet zien. Het zit niet. Nee.
Maar de zuurstof die we inhalen, die kunt u ook net
niet. Nee, maar daar hebben we het nou niet over. Nee, we hebben het nou over uw zonde. Ja, en dat zijn er heel wat. Ja toch? Ik ga maar even van mezelf uit hoor. Dus, ja. Maar u kan me niet aanwijzen. Hè? Nee, het staat ook niet op je voorhoofd. Dat je zonden vergeven zijn. Je kan het nergens aanwijzen. Als de buurman vanavond of morgen komt en die zei, joh, je zit altijd daar in Ermelo in de kerk, elke zondagavond, en je hebt het over zonden vergeven. Laat mij nou eens zien dat je zonden vergeven zijn. Dan moet u allemaal zeggen, ja, ik weet het zeker dat het gebeurd is, maar ik kan het niet aanwijzen. Nou, dat is geestelijke zegen. Zegen die behoort bij de hemel, zoals Paulus het zegt, die we hebben ontvangen, waar we ook 100% uit leven, uit mogen leven. Want niemand neemt het ons af. We weten het 100% zeker. Al zegt heel de wereld het is niet waar. Wij zeggen toch, het is wel waar. Ja? Maar dat is geestelijke zegen. Het is dus niet aan te wijzen. Maar wel waar. Wel 100% werkelijkheid. En ik hoorde het in predikanten zo zeggen. Alle geestelijke zegen. God heeft niets achtergehouden. Toen God de Vader zijn Zoon, de Heer Jezus, gaf aan deze wereld, toen gaf hij de hemel leeg. Vond ik mooi gezegd. Want zo is het ook. Want als je leest in de Bijbel hoeveel vreugde dat de Zoon, de Heer Jezus Christus, is voor God de Vader. Man, dan moet je Spreuken 8 eens lezen. Hoe dat er staat. Hoe dat de Vader zich verblijdt in de Zoon. Ja, en dan, als we het dan hebben over de geestelijke zegen die God gegeven heeft in dat cadeau, dan geeft God de hemel leeg. Dan houdt hij niets achter. Helemaal niets. Nou, mensen, is dat geen goed nieuws? Ja, toch? Want er is een wonder gebeurd in uw en in mijn leven. Deze Efezebrief, die zegt het zo mooi in hoofdstuk 2, dat wij met hem levend gemaakt zijn. Wij waren dood in onze overtreding, in onze zonde, we waren dood. Ja, de wereld zegt hij leeft. Maar de Bijbel zegt, Fransie was zo dood als wat. Toen je de Heer Jezus niet had. Zo dood als wat. En dan zegt de Bijbel, ook ons, ook u, ook mij, heeft hij met de Heer Jezus levend gemaakt. Mede opgewekt en mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten. Nou, in de hemelse. Met andere woorden, we zijn nu nog hier, maar onze plaats, en dat zullen we zo ook in dat eerste gedeelte zien van de Efezebrief, onze plaats is in de hemel. En dat is het werk van God. Nou, het gedeelte wat wij hebben gelezen over die zegen die onzichtbaar is, maar zo werkelijk is, dat is een gedeelte. En stelt u zich eventjes voor, u kent allemaal wel die spreuk uit, of die tekst uit Prediker, dat drievoudige snoer, wat niet snel verbroken wordt. Die tekst kennen we allemaal wel, hè? Nou, zo mag je ook naar dit gedeelte kijken, wat we gelezen hebben. Die lofzang van Paulus is eigenlijk een drievoudig snoer. Nou, wat bedoel ik daarmee? De eerste streng die we noemen, en dat zal eigenlijk voor vanavond de nadruk krijgen, want we kunnen niet uitputtend ingaan op alle drie die strengen. Maar die eerste streng, die beschrijft eigenlijk die zegen die we hebben ontvangen in de Heer Jezus Christus. Die onzichtbare zegen, maar die gegeven is, en dat moeten we goed vasthouden, in Christus, door Christus of met Christus. Het wijst allemaal naar hem. En dan gaan we vanavond kijken naar 8 zegeningen uit dit gedeelte. 8 zegeningen waarin die totaliteit van alle geestelijke zegen beschreven staat. 8 zegeningen. Dat is de ene streng. De andere streng van dat drievoudige snoer geeft aan de bron waaruit die zegen komt. Ja, we hebben gelezen onder andere naar het welbehagen van zijn vader. Overeenkomstig zijn wil. Dan hebben we het over de bron. Daar komt het vandaan. Het is God die zijn zoon geeft. En die derde streng, die spreekt over het doel, het resultaat. Wat het oplevert dat God vanuit zijn hart, vanuit zijn liefde, zijn zoon gegeven heeft. Opdat u en ik, om maar even een voorbeeld te geven, zouden zijn tot lof en heerlijkheid van de vader. Nou, zie je het voor je, dat die drievoudige snoer? De zegen in Christus, de bron waar het uitkomt en wat het resultaat zou je kunnen zeggen. Nou, en dat raakt ons vanavond allemaal. Allemaal. Nou, Paulus stelt zich voor in dat eerste vers dat hij een apostel is van de Heer Jezus Christus. En hij bidt ons genade toe en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. En dan gaat hij beginnen aan die ellenlange zinnen. Dan haalt hij diep adem en dan steekt hij van wal. En ik zei net al, het lijkt wel of Paulus niet kan stoppen. Het is één woorden vloed uit zijn mond. De tekst zegt hier geprezen, maar dat betekent, de tekst zegt gezegend, neem me niet kwalijk. Maar dat betekent geloofd of geprezen. Geloofd of geprezen zij de God en Vader, daar heb je die bron van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft. Je zou kunnen zeggen, we zijn begunstigd door hem, met alle, hij heeft niets achtergehouden, alle geestelijke, we kunnen het niet aanwijzen, het staat niet op ons voorhoofd, alle geestelijke zegen, mag het ook weldaden noemen, in de hemel, in Christus. En dan gaan we die, daar komt die. Omdat hij ons voor de grondlegging der wereld in hem uitverkoren heeft. Opdat wij heilig, het resultaat, opdat wij heilig en smetteloos zouden zijn. Maar eventjes, voor de grondlegging der wereld in hem uitverkoren. Wie begrijpt dat? Niemand. Dat is ook moeilijk, hè? Dat is ook moeilijk, want dan zie je even het verschil tussen die eeuwige God en die eindige mens. Ja, hij is de God die is. Hij openbaart zich als ik ben. Dus we mogen zeggen, hij is. God is altijd. God is eeuwig. Voordat deze wereld geschapen is, is God. En hij is alwetend. God heeft alle kennis. En dan zegt de Bijbel hier, en hoe is het mogelijk? Voor de grondlegging der wereld, dus voordat Adam en Eva er waren, onze eerste opa en oma, voordat ze er waren, heeft God ons En nou moeten we goed opletten. In hem, hij zet Christus voorop. In hem uitverkoren. Het begint bij Christus. Paulus is hier heel duidelijk. Je wordt dus niet als een uitverkorene geboren. Nee, Christus staat voorop. Een mens moet eerst een ontmoeting hebben met Christus voordat je een uitverkorene kan worden. Want laten we maar heel eerlijk zijn. Als God voor de grondlegging der wereld op zijn troon zou hebben gezeten en van tevoren zou hebben gezegd, nou broeder Nico, die wordt behouden, maar broeder Piet niet. En Jantje wordt behouden en Klaasje niet. Dan zou dit niet kloppen. Want dan zou je dus, dan moet ik het zo zeggen. Waarom zou de Heer Jezus dan nog moeten sterven? Als God al voor de grondlegging der wereld had bepaald van die kan behouden worden en die niet. Kijk, dat God het wist dat de een voor hem zou kiezen en de ander niet, dat is een heel ander verhaal. Dat zit in zijn alwetendheid. Maar God heeft niet van tevoren bepaald wie er behouden mag worden en wie niet. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een die in hem gelooft. Daar heb je het ook, hè? Ja, eeuwig leven heeft. Heel goed, broeder Sjaak was het, geloof ik, hè? Jongen, jongen. Dan ben je 86 jaar en dat schud je zomaar even uit je mouw. Hè? Ja, goed. Maar voor de grondlegging, dus voordat de wereld er was, heeft hij mij al in Christus uitverkoren. En dan moeten we beseffen dat als we het hebben over uitverkoren zijn, dat er twee keer ging de hemel open in het leven van de Heer Jezus Christus. En één keer staat de Heer Jezus in het water als hij gedoopt wordt. En de andere keer wordt hij verheerlijkt op de berg. En dan spreekt God vanuit de hemel. Dit is mijn zoon, de geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Een evangelie zegt, hoort naar hem. Maar een andere evangelie, die vertaalt haar met de uitverkorene met hoofdletter. Je kan dus alleen maar uitverkoren zijn voor de grondlegging der wereld in de uitverkorene met hoofdletter, mensen. Dat is het. En als u zegt, ik ken de Heer Jezus Christus, hij is mijn Heer en Heiland, dan bent u van een genodigde geworden tot een uitverkorene. Want heel de wereld wordt genodigd. Ieder mag komen. Ja. Er was een spreker en die legde het zo mooi uit. Hij zegt, de Heer Jezus is de deur. En aan deze kant staat er boven de deur, staat er genodigd. En als je dan de deur doorgaat en je draait je om, dan staat er boven de deur uitverkoren. Nou, zo snel precies. Zo snel precies. En dat is een wonder van de bovenste plank. Dat God dat al gedaan heeft in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, voor de grondlegging der wereld. En nou begin ik een klein beetje te begrijpen wat Openbaring 12 bedoelt met dat het Lam van God geslacht is voor de grondlegging der wereld. Want God kon ons uitverkiezen in Christus voor de grondlegging der wereld, omdat het hele plan van God klaar was. Het Lam was in die zin al geslacht. Het was alleen nog niet gebeurd in de tijd. Om het zo maar te zeggen. Ja, en nou sta ik met mijn rug tegen de muur, nou loop ik klem, want dit is iets mysterieus. Want wij leven in de tijd en wij snappen dat niet. Maar God niet. God is boven de tijd. Ja. Nou, daar begint het mee. Die eerste zegen. In hem uitverkoren. De tweede. Hij heeft ons voorbestemd. En dan zitten we eigenlijk in diezelfde lijn. Dat betekent ook letterlijk een voor de eeuwen genomen besluit. Nou, hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus. Niet vergeten, als zijn kinderen worden aangenomen, daar spreekt de Bijbel over adoptie. Kijk, de Heer Jezus is de enig geboren zoon van God. Wij zijn zonen van God. Ja, ook de zusters zijn zonen van God, zegt de Bijbel. Dat is misschien een beetje vreemd om dat te horen, maar toch is het zo. Toch spreekt de Bijbel daar zo over. Ja, dat is net zo vreemd als voor de broeders om te horen dat je behoort tot de bruid van Christus. Dat is zo'nzelfde, hoe moet je dat zeggen? Jullie zijn zonen van de Heer Jezus. Ja, Begrijp wat ik bedoel, hè? Maar hij heeft ons dus door adoptie aangenomen. Wij zijn door adoptie toegetreden tot het gezin van God. Nou, misschien bent u wel geadopteerd of misschien heeft u zelf een kind geadopteerd. Het zou zomaar kunnen. Maar zeker in de tijd dat Paulus deze brief schrijft, was het zo dat als er een gezin was dat een zoon adopteerde, dan had die zoon dezelfde rechten als de biologische kinderen van dat echtpaar. Je trad helemaal toe tot dat gezin. Er was geen verschil meer. Geadopteerd. Je hoorde er helemaal bij. En nou is het mooie van als we dit woord bestuderen. Dat woord van aangenomen te worden. Dan zou je dat ook zo mogen vertalen. Dat hij ons voorbestemd heeft. Om de plaats van de zoon te ontvangen. Met andere woorden, ja, dan zitten we inderdaad in het gedachtegoed dat wij zijn nog hier, maar we horen al daar. Ja? De Bijbel belooft ons hier dat wij in Christus, door Jezus Christus, de plaats ook hebben gekregen van de Zoon. Dat betekent niet dat de Heer Jezus straks plaats maakt voor ons. Nee, dat niet. Nee, dat betekent dat de gemeente dezelfde plaats krijgt als Hij. Dat we bij Hem zullen zijn. En de Bijbel spreekt heel duidelijk over dat we ook met Christus zullen regeren straks. Wij hebben dus in de Heer Jezus, door de Heer Jezus Christus, die plaats gekregen die toekomt aan de Zoon. En als je dan daarover nadenkt, eigenlijk gewoon heel logisch, dan is dat ook zo, want Hij is het hoofd en wij zijn het lichaam. Die twee horen bij elkaar. Die twee horen bij elkaar. En straks, we zijn nu al zijn eigendom en straks zullen we bij Hem zijn. Dan heb je het weer. Dan roept Hij mij om te staan aan zijn zij. En dan ben ik waar Hij is. En dat is ook wat de Heer Jezus belooft. Ik ga heen om je plaats te bereiden. En als ik heen gegaan ben en je plaats bereid heb, dan kom ik weer en zal jullie tot mij nemen. Ja, jullie gaan ook naar de zoonplaats toe. Omdat jullie zullen zijn waar ik ben. Dat is onze toekomst. Dat is onze toekomst. Nou, het derde wat Paulus hier zegt als het gaat over alle geestelijke zegen, dat hij ons begenadigd heeft, vers 6. Hij heeft ons begenadigd in de geliefde. Nou, dat woordje genade, dat is een bekend woord voor de christenen, hè? We lopen al tientallen jaren mee en we zingen het woord genade en we gebruiken het in onze gebeden, in onze dankzegging. Maar genade is dus, wat is genade? Ja? Juist, dat is het. Je krijgt iets wat je niet verdient. Dat is genade. Onverdiende gunst, zeggen we. Ja, maar voor alle duidelijkheid, ja, af en toe ben ik een muggenzifter. Dan moet je die medaille ook even omdraaien. Want aan de ene kant staat, je krijgt inderdaad iets wat je niet verdient. En aan de andere kant staat, je krijgt iets niet wat je wel verdient. Dat is ook genade. Want hij ging toch in onze plaats staan. Ja, wij verdienden de straf. Die droeg hij. Die kreeg ik niet. Maar genade, als je dat woord gaat bestuderen, denk maar eventjes aan de engel die bij Maria kwam. Maria, jij begenadigde. Als je dat woord gaat bestuderen, dan kom je uit bij genade is niet alleen iets wat we onverdiend krijgen, maar genade doet ook iets met ons. Genade maakt ons aangenaam. Dat is wat het woord letterlijk betekent. Niet omdat je zelf zo goed bent. Absoluut niet. Want we hebben het iedere keer gehad over in de geliefde, door de geliefde, in hem, met hem, door hem. Ja, het is hij, de Heer Jezus Christus, die in zijn persoon en door zijn werk ons aangenaam gemaakt heeft voor de Vader. Mensen, dat is zo'n enorme rijkdom. Denk eens eventjes aan koningin Esther. Op het moment dat het erop aankwam, dat zij toe moest treden tot de koning, dat ze die koningszaal in moest. En wat zou de koning doen? Zou hij haar afwijzen en zou het de laatste dag van haar leven zijn, of zou hij haar de scepter toereiken? Kennen dat verhaal toch wel? Ja, hè? En wat gebeurde er? Ze kwam de troonzaal in en er verscheen een glans op het gezicht van de koning en hij reikte haar de scepter. Nou, in die lijn geloof ik dat het werk van Christus, die genade die hij ons geeft, ons ook aangenaam maakt, mensen. En dan is het zo'n heerlijke zegen dat wij in onze stille tijd, in onze gebeden, in die momenten dat we God zoeken, vrijmoedig die koningszaal mogen ingaan. En dat we daar die God naderen die ons de scepter toereikt. En mag ik het menselijk zeggen, u weet dat ik het niet spottend bedoel. Maar dat er een glimlach verschijnt op het gezicht van God als we de troonzaal binnenkomen. En dat hij zegt, lieve zoon, lieve dochter, kom binnen. Je bent aangenaam in mijn ogen door het volbrachte werk van mijn zoon, de Heer Jezus Christus. Dat is zegen, hè? Dat is absolute zegen. Dat ik, die het niet verdien, mag naderen tot die grote troon door de Heer Jezus Christus. Ja, in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. En dan moet ik toch even naar Jesaja 53. Want, en dat gedeelte kennen we allemaal. Wordt heel vaak gelezen. Dat is dat gedeelte dat wij allemaal onze eigen weg gingen. Wij alle dwaalden als schapen. We gingen ieder onze eigen weg. We dachten dat we het zelf al konden. Dat we God niet nodig hadden. Ja. En dan zegt vers 6 dat de Heer de ongerechtigheid van ons allen op hem. En dat is een profetie natuurlijk. Zo'n 600-700 jaar voordat de Heer Jezus mens wordt. Wordt er al gesproken over het werk van Christus hier in Jesaja. Alle ongerechtigheid van ons is op Christus gekomen. En dan zegt de herziene Statenvertaling hier. Ja, het is een beetje afhankelijk van welke vertaling dat je leest. De NBG vertaalt het niet zo. Maar de HSV zegt dan in vers 7. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. En dan gaat het over het Lam van God. Nou, hier lees ik in, hier leer ik uit, dat er een dag is bepaald door God de Vader. Waarvan hij zei, die dag heb ik bepaald en op die dag eis ik betaling. Waarvan? Van al die zonden, van al die ellende die die mensen teweeg gebracht hebben. Ik moet met die zonde afrekenen, zegt God de Vader. En ik bepaal een dag dat ik betaling eis voor de zonde. En dan is daar het Lam van God, waarvan Johannes zegt, zie het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. En dat Lam van God, dat zegt, Vader, hier ben ik om uw wil te doen. En dan zegt de Vader, inderdaad, ik heb een dag bepaald dat er betaald moet worden voor de zonde. En ik heb gekeken op de hele wereld en er is geen mens die kan betalen voor de zonde van de hele wereld. Er is er maar één in het hele universum die dat kan. Dat ben jij, mijn lieve zoon. En dan wordt de Heer Jezus mens. Om die straf te dragen. Om te betalen voor u en voor mij. We zijn verworven door God. Door het bloed van zijn eigene. Daar heb je het. Welke vriend is onze Jezus die in onze plaats ging staan. Er was een moment ook in mijn leven. En daarom sprak ik ook de jeugd even aan. Ik hoop dat jullie het moment ook kennen. Er was een moment in mijn leven. En ik was op weg naar het kruis. Want elk mens dat geboren wordt, is op weg naar het kruis. Om daar te betalen voor zijn eigen zonde. En toen kwam de Heer Jezus in mijn leven. En die zei, Frans, wacht even. Ga eens aan de kant. Ik ga in jouw plaats staan. Jij bent op weg naar dat kruis, maar ik ga die weg. Oh jongens. Het is haast niet te bevatten, hè. Dat de Heer Jezus al mijn bagger, al mijn zonde, al mijn ellende op zich neemt. Naar dat kruis gaat. Daar die zonde aan het kruis brengt. Daar tussen hemel en aarde aan een hout hangt. En God de Vader, die stort de toorn over alle zonde uit over zijn zoon. En daar hangt hij. In mijn plaats. In mijn plaats. En dan is het niet alleen dat ik mijn zonde mocht leggen op zijn schouders die hij vervolgens aan het kruis bracht. Maar dan is het ook nog eens een keer als de Heer Jezus roept, het is volbracht. Dat zijn zondeloze leven mij wordt toegerekend. Wat een ruil is dat geweest. Wat een ruil is dat geweest. Mijn moeder zei vroeger altijd, al als er twee ruilen dan moet er één huilen. Ja, dat heb ik ook wel eens ervaren, inderdaad. Ja, dat klopt. En wie huilt daar? Het is de Heer Jezus Christus. wiens tranen tot bloed werden daar in die hof van Gethsemane. En die in alle gehoorzaamheid de wil van de Vader volbrengt. Omdat de Vader zegt, ik heb een dag bepaald dat ik betaling eis. Mensen, die dag is geweest. Die dag is geweest. En de boodschap klinkt vandaag aan de dag nog steeds. Als je vermoeid en belast bent van al je zonden, kom dan toch tot de Heer Jezus Christus. Hij heeft ze al lang aan het kruis gebracht. Maar je hebt het nog niet aangenomen. Je hebt het nog niet willen aannemen misschien. Maar er is nog genade. Er is nog genade. Nog steeds. En wat zegt vers 7 nog meer? Dat is dan die vijfde zegen. Niet alleen de verlossing door zijn bloed. Maar we hebben ook nog eens een keer de vergeving van de overtredingen gekregen. Ja, de vergeving, de kwijtschelding van straf. Even naar Jeremia 31. Dat is ook zo mooi. Jeremia 31, vers 34. Als we het dan hebben over die vergeving van onze zonden, mensen. Dan staat daar, en dan gaat het over het volk Israël natuurlijk. Maar het gaat mij nu even over het principe wat de Heere God verbindt aan het feit dat onze zonden vergeven zijn. Dan staat er in vers 34, dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste, een ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen, ken de Heere. Ze zullen mij alle kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de Heere. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken. Is dat niet prachtig? In Christus Jezus hebben we vergeving van zonde gekregen. En daar komt nog eens een keer bij dat alles wat we verkeerd gedaan hebben, het is niet alleen vergeven, maar de Heere God denkt er ook niet meer aan. Dat betekent, hij brengt het nooit meer tegen ons in. Halleluja. Alle eer aan hem. En als ik dan heel eerlijk ben, dan zeg ik, als ik even nadenk over alles wat ik gedaan heb in mijn leven, en voor sommige dingen schaam ik me diep, dan zeg ik, Heere de God, dank u wel. Het is me niet alleen vergeven, maar u gedenkt het ook niet meer. Want dat is eigenlijk wat dat betekent, dat woord. Natuurlijk weet de Heere God nog steeds alles wat ik verkeerd gedaan heb. Maar hij weet ook dat ik geknield heb bij het kruis van Jezus en mijn keuze is gedaan. Dat zingen we ook wel eens. Ja. En nou mag ik breken met het oude wereldsleven. Mag aan Jezus zijde staan of gaan. Ja, welk woord is het, hè? Ja. Heere God, dank u wel. Heere God, dank u wel. Alle zonden vergeven. Wat zijn dan alle zonden? Nou, Psalm 32. Om toch even naartoe. Dat is ook zo geweldig mooi, hoor. Als we het hebben over die zonde en die vergeving daarvan. Psalm 32. Daar zegt David, hij onderwijst ons hier. Hij zegt, welzalig is hij van wie de overtreding vergeven is. Dat betekent de opstand tegen God. Je weet dat iets verkeerd is en je doet het toch. Dat is wat David hier bedoelt. Je weet dat iets verkeerd is en je doet het toch. Nou, welzalig hij van wie die overtredingen zijn vergeven. Van wie de zonde bedekt is. Dat zijn alle verkeerde daden in ons denken, in ons spreken, in ons doen. Bewust en onbewust. En dan in vers 2. Welzalig de mens wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent. Wat is dat dan, de ongerechtigheid niet toerekent? Dat is, je weet dat iets goed is en je doet het niet. Dat is eigenlijk het tegenovergestelde van dat eerste. Je weet dat iets goed is en je doet het niet. Nou, gooi dat allemaal nou eens op een hoop in uw leven. En laat dan het licht van de lofzang van Paulus er maar eens over schijnen. In de Heer Jezus Christus hebben we vergeving gekregen van die bergzonde. Het is ons kwijtgescholden. En hij gedenkt het niet meer. De zesde zegen. Het geheimenis van zijn wil is ons bekendgemaakt, zegt Paulus in vers 9. Ja, dat is overeenkomstig zijn welbehagen. Ja, dat is weer die bron. En dat had hij in zichzelf voorgenomen. En in Christus Jezus maakt hij ons het geheimenis van zijn wil bekend. Wat is nou een geheimenis? Een geheimenis is een verborgenheid. Een geheimenis is niet een geheim. Nee, een geheimenis is iets wat in het Oude Testament nog bedekt was, verborgen was, maar dat in het Nieuwe Testament openbaar is geworden. Nou, Paulus heeft het over de gemeente als een geheimenis van God in deze brief. In het Oude Testament was die gemeente nog niet bekend. Er werd niet over gesproken. Ze wisten niet dat er ooit een gemeente zou komen. Een mysterie, een verborgenheid. En Paulus zegt, maar in Christus Jezus is dat geheimenis van God naar zijn wil over die gemeente aan jullie bekendgemaakt. Met andere woorden, een onderdeel van die zegen in de hemelse gewesten is dat we zicht hebben gekregen op de gemeente. Paulus legt dat in deze brief haarfijn uit. Het is de Jood en de Griek die allebei toetreden tot dat hele nieuwe gebeuren. Daar op die Pinksterdag als de Heilige Geest wordt uitgestort. Want door de Geest worden we allemaal gedoopt tot dat ene lichaam. Ik geloof dat op de Pinksterdag de kerk geboren wordt. En dan is het de Bijbel die mij leert in de Efezebrief dat de gemeente ontstaat en dat Jood en Griek beide toetreden in Christus tot de gemeente. In Christus geen onderscheid tussen Jood en Griek. Etnisch gezien nog wel natuurlijk. De een blijft Jood en de andere blijft Griek. Maar als het gaat over je positie die we gekregen hebben door het volbrachte werk van Christus, is er volkomen gelijkheid. Zowel de Jood als de Griek behoren tot dat lichaam van Christus. En dat gaat natuurlijk nog wel wat dieper, het geheimenis van zijn wil bekendmaken. Want door dat volbrachte werk van Christus leren wij ook te zien wat God bedoelt met de gemeente. Leren wij ook te zien wie onze broers en zussen zijn in Christus Jezus. Ik vind het altijd wel leuk om dat toch even te doen. Willen jullie iets voor mij doen? Kijk nou eens eventjes links en rechts. Kijk elkaar nou eens even in de ogen. Doe dat nou even voor mij alsjeblieft. Dat is heel vreemd hè, om dat te doen. Hè? Even elkaar in de ogen kijken. Maar, ja, weet je, maar weet je wat we nou gedaan hebben? We hebben gekeken in de ogen van iemand die eigendom is van Christus. Iemand die eigendom is, of die behoort tot de gemeente, zo moet ik het zeggen. Iemand die behoort tot de gemeente. En hoe spreken we nou over elkaar? Hoe denken we nou over elkaar? Kijk, daar gaat het om, hè? Daar gaat het om. Want we hebben deel gekregen aan het geheimenis van zijn wil. En dat is de gemeente. In de Heer Jezus Christus. Nou, daar valt nog genoeg over te zeggen. Maar we gaan door. Want we hebben nog twee zegeningen te gaan. In hem, vers 11. Zijn wij ook erfdeel geworden. Dat hebben we gezongen vanavond. Stond in een van de liederen. Erfdeel geworden. Dat is mooi. Want dan denk ik dat. En ik weet niet of je dat ook kent. Dat je wel eens je gedachten zo eventjes de vrije loop laat gaan. Hè? Dan denk ik, we zijn erfdeel geworden. De gemeente, dan zie ik u allemaal zitten. En dan denk ik aan de gemeente wereldwijd. En dan denk ik straks aan dat moment. Want wij zijn erfdeel geworden, wij behoren Christus toe. Dan denk ik straks aan dat moment dat de Heere ons vergadert voor zijn troon. En dan zie ik God de Vader op de troon zitten. En dan pakt hij bij wijze van spreken die gemeente beet. En dan zegt hij, alsjeblieft zoon, dit is je erfdeel. Hier is je bruid. Ze behoren jou toe, alsjeblieft. Man. Als ik daarover nadenk, dan denk ik, moet zo blijven bidden. Ja, we gaan het meemaken. We gaan het meemaken. We behoren tot het erfdeel van de Heer Jezus Christus. Nou is er één lastig iets in deze tekst, in deze Griekse tekst. Want als je nou de NBG ernaast zou leggen, dan staat daar niet dat we erfdeel zijn geworden, maar dat we erfdeel hebben ontvangen in hem. En dat is ook mooi. Want dat zegt, nou weer, die vertaling zegt, het verschil in die vertalingen geeft aan dat de Griekse tekst in dit vers best lastig te vertalen is. En dat je blijkbaar twee kanten uit kan. Maar dat maakt niet zo heel veel uit voor in dit geval. Want of we nou erfdeel zijn geworden in Christus of we gaan erfdeel ontvangen. Wat betekent dat we straks zullen delen in zijn heerlijkheid. Hetgeen wat Christus toebehoort, daar mogen wij straks onderdeel van zijn. Dan delen wij in zijn erfdeel. Ik kan met beide wel leven. Beide geeft toch vreugde? Ja. Hoe nou straks zo'n door de Vader aan de Heer Jezus wordt gegeven, of ik deel in zijn heerlijkheid. Ik denk dat het beide waar is. Het is beide waar. Dus erfdeel geworden en erfdeel ontvangen. Opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn, mensen. Dan heb je dat resultaat weer. En dan die laatste zegen in vers 13. Dat is een prachtige zin. In hem bent u ook nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, het evangelie van uw redding gehoord hebt. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Daar heb je het weer, hè? Het is een geestelijke zegen. Het is niet te zien aan de buitenkant, het staat niet op je voorhoofd geschreven. We weten het zeker. En je zou nog kunnen zeggen, ik weet het zeker omdat God het zegt in zijn woord. We vertrouwen op dat woord. We gaan op dat woord staan. Gods woord is waarheid. Maar we zijn verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. We hebben een eigendomskenmerk gekregen. God heeft zijn zegel op ons gestampt. En dat zien wij niet van de buitenkant. Maar neem één ding van mij aan. Ik geloof dat het gehele rijk der duisternis, Satan en al zijn trawanten, die weten precies wie God toebehoren en wie God niet toebehoren. Omdat wij het zegel van de Heilige Geest dragen. En het is niet alleen een eigendomszegel, het is in die zin ook een kwaliteitskeurmerk. Want het feit dat wij verzegeld zijn met de Heilige Geest, dat God zich verbonden heeft door die inwonende geest in ons, maakt dat wij daardoor bekwaam zijn geworden om de Heer Jezus te volgen. Want dat kunnen we niet uit onszelf, daar hebben we Gods geest voor nodig. Wat een zegen is dat. Die Heilige Geest is ook, en dat zegt Paulus hier, een onderpand van onze erfenis. Ja, wat is een onderpand? Weten jullie nog wat handgeld is? Ja, hè? De ouderen onder ons weten nog wel wat handgeld is. Ja, broeder Evert, u weet het ook nog wel, hè? Ja, ik ben ook een beetje van boeren, kom af. En dan kwam de veekoopman bij mijn opa op het erf. En dan had hij een varken of een koe of weet ik wat, of een schaap. Er was altijd wel wat. En dan zeiden we, dan gingen ze. Ja, zo. Ken je dat nog? Ja. En dan op een gegeven moment, nou, in de tijd van de guldens. Ja, goed, oké, 100 gulden voor dat varken. En dan, wat deed dan de veekoopman? Dan trok hij zijn portemonnee. En dan gaf hij vast 25 gulden aan mijn opa. Opa, wat is dat? Nou, dat is handgeld. Wat betekent dat dan, handgeld? Nou, dat betekent dat de veekoopman, die kan erop rekenen dat ik dat varken niet aan een ander verkoop. En ik kan erop rekenen dat de veekoopman volgende week komt met de veekar om het varken te halen en dat het verkocht is. Nou, dat is handgeld. Dat is een onderpand. Dat is het woord wat Paulus hier gebruikt. De Heilige Geest is ons gegeven als een onderpand, als handgeld hebben we dat gekregen. Dat wil zeggen dat omdat we verzegeld zijn met de Heilige Geest, we zeker mogen weten dat we straks zullen delen in de heerlijkheid. Dat we straks de Heer Jezus zullen ontmoeten. Dat we straks behoren tot dat erfdeel wat hij krijgt. Dat we straks in dat erfdeel zullen delen. Dat straks, en dat is het mooie van al die geestelijke zegen, straks als we bij hem zijn, zullen we opeens zien dat onze zonden vergeven zijn. Dan zullen we opeens zien dat onze ziekten door hem gedragen zijn. Jongens, we gaan een heerlijke toekomst tegemoet. We gaan een heerlijke toekomst tegemoet. En dan door dat alles zijn we gemeente geworden. En dan tot slot dan toch nog twee teksten uit die Efezebrief. En wat is dan het doel van de gemeente hier op aarde? Want het is mooi om naar die zegeningen te kijken en dan zo even af te sluiten met wat is dan het doel? Waartoe heeft God ons dan geroepen? Opdat nu, hoofdstuk 3 vers 10, opdat nu in deze tijd, in de tijd van de genade, door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten, de veelvuldige wijsheid van God bekend zou worden. Zeg dat nou eens met andere woorden. Opdat nu, door de gemeente. De gemeente is nu het instrument bij uitstek om de reddende boodschap van het evangelie van Christus bekend te maken aan deze wereld. God heeft gezegd, ik verkies mij daar een instrument voor. En dat is de gemeente die ik mij verworven heb door het bloed van mijn eigenen. Die gemeente mag die boodschap van het reddende evangelie verkondigen aan de gehele schepping. Dat is 1. En 2 hoofdstuk 3 vers 21. Daar staat dat God de Vader de heerlijkheid krijgen in de gemeente door Jezus Christus in alle geslachten tot in alle eeuwigheid. Amen. Met andere woorden, de gemeente is geroepen om in alles wat we doen, zeggen en denken, hem de eer en de glorie te geven. Want het komt hem toe. Halleluja. Amen. Met vreugde zal ik tot u zingen, Heer. En misschien kunnen we dat staande doen voor zover mogelijk. Ja, heren, dat willen we inderdaad doen met vreugde tot u zingen, want u bent de rots van onze verlossing. Dank u wel. Dank u wel, Heer Jezus, dat alles in u is, door u is en tot u is, Heer. Liefdevolle God, u komt alle eer en glorie toe. Dank u wel dat u gekomen bent, ons geroepen hebt. Dank u wel dat we deel hebben gekregen aan alle geestelijke zegen. Dank u wel dat we deel hebben gekregen aan de Heer Jezus Christus. Dat Hij onze Heer is, onze Heiland, onze Redder. Dank u wel, u bent de Almachtige. U bent die grote God. U bent die God van redding. U bent die God van verlossing. Dank u wel dat u trouw bent aan uw schepping, Heer. Dank u wel dat u trouw bent aan uw kinderen. Heer, en elke dag bewijst u uw grote liefdevolle genade weer aan ons, Heer. Elke dag, Heer, zijn uw gunstbewijzen weer nieuw. Dank u wel daarvoor. Heer, en we zijn u dankbaar dat we ook zo vanavond weer in vrijheid bij elkaar mochten zijn. Dank u wel dat we, Heer, dat nog kunnen in dit land, Heer. Dat we nog gewoon met onze Bijbel naar een dienst kunnen gaan. Dat we nog gewoon kunnen zeggen in alle vrijheid, ik geloof in de Heer Jezus Christus. Heren, we zijn zeer gezegend met alles wat u geeft en met alles wat u bent, Heren. Dank u wel. Heer, u kent ons ook persoonlijk. Als we hier vanavond zijn, dan weet u, Heer, uit welke situatie we komen. Heren, u weet wat voor week we achter de rug hebben. U kent ook de situatie waar we middenin zitten. Heer, u kent ook de komende week van ons allen. Misschien zijn er dingen waar we tegenop zien. Heer, misschien zijn er dingen waarvan we nu al verdriet hebben, Heer. Maar dan weten we, Heere, dat we in vertrouwen ook alles voor uw troon mogen neerleggen. En omdat u ons kent, Heere, wilt u ons ook geven wat we nodig hebben. Heere, we danken u dat u de Almachtige bent, Heere. En dat u voor elke situatie een oplossing hebt. Heere, de problemen kunnen nog zo groot zijn, Heere, u bent groter. Dank u wel. Dank u wel, Heere, dat u ook wil geven, Heere, vanuit uw rijkdom in Christus. De rust aan ons allen, Heere, als er onrust is. Heere, als er angst is, wilt u vrede geven. Heere, als er noden zijn, wilt u voorzien. Als er verdriet is, Heere, wilt u troosten. Heere, als er ziekte is, wilt u herstellen. En in dat alles, Heere, belijden wij u als soevereine God, die ons leven in uw hand hebt genomen. En waarvan u zegt, Heer Jezus, dat als we in uw hand zijn, dat niets of niemand ons daaruit kan roven. Dank u wel, dat er ook niets is, Heer, wat ons kan scheiden van uw liefde. Heer, en zo willen we in dat vertrouwen ook de week weer ingaan. Want u laat niet los, Heer, wat uw hand begonnen is te doen. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Amen. Dan mogen we ook nog bidden om de zegen van de Heer en daarna zingen we ons slotlied. Dus zullen we met elkaar gaan staan, dan ontvangen we de zegen van de Heer. En dan zingen we nog, ik wandel in het licht met de Heer Jezus. Zo lieve broers en zussen, de Heer zegene jullie met zijn rust en zijn vrede. De Heer zegene jullie met zijn nabijheid. De Heer zegene jullie met de wijsheid en de leiding van de Heilige Geest, om zo ook weer tot zegen te zijn op de plaats die de Heer jullie geeft. Ga zo aan zijn hand in vrede, in Jezus' naam. Amen.